Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Goud is goed voor bijna 70% van de Surinaamse export. Kilometers aan Surinaams regenwoud verdwijnen en er is sprake van omvangrijke watervervuiling. Goudzoekers lijken vrij spel te hebben. Welke prijs betalen de Surinaamse natuur en bevolking voor deze praktijken? Buitenlandredacteur Sterre Lindhout bezocht de goudmijn in Suriname die datajournalist Erik Verwiel visueel maakte met de AI. Erik, jij hebt die goudmijn in Suriname dus visueel in kaart gebracht. Dat bespreken we zo. Maar waarom begon je hier eigenlijk aan?
Ja, er kwamen eigenlijk heel veel dingen bij elkaar. We kregen een tip binnen over cyanidegebruik bij goudmijnen in Suriname. Nou, eigenlijk rond die tijd was er ook een enorm cyanidelek in het Brokopondo-meer. Ik ben geen Surinamer, ik ben ook nog nooit geweest. Dus het eerste wat je dan doet, waar ligt dat meer eigenlijk? Een hele simpele vraag. En dan kijk je vanuit de lucht en dan zag je eigenlijk vrij snel al dat Brokopondo meer een rare kleur had. En dat er goudmijnen omheen lagen en dat het er eigenlijk best wel veel waren. Toen ben ik eigenlijk naar Sterre gelopen van ja, ken je dit? Moeten we hier wat mee? En eigenlijk stond het ook al wel bij jou op het vizier, toch Sterre?
Ja, omdat als je, ik was toen op dat moment twee keer voor de krant naar Suriname geweest. En dan komt het steeds terloops ter sprake. Suriname verkeerde in een diepe economische crisis. En iemand die bij het IMF onderhandelde voor Suriname had mij vorig jaar gezegd, ja, als die goudsector, als die wat formeler geregeld zou zijn, zodat er meer belasting zou worden betaald, dan zou het land er een stuk beter voor staan. Daarbij weet je dat er heel veel corruptie is en dat er heel veel geld wordt witgewassen. Dat is heel moeilijk te controleren, maar dat gebeurt in die sector ook. Dus kwam dat goud
op heel veel terreinen werd er gesproken over een heel grote sector die deels buiten, of grotendeels buiten ons zicht plaatsvindt. Een soort informele sector. Maar Erik, hoe herken je een goudmijn van boven?
Ja, eigenlijk zijn die best wel goed te herkennen. Je hebt ook bauxietmijnen in Suriname. En dat is gewoon een hele grote pool van afgegraven, een geel oppervlak eigenlijk. Mm. En goudmijnen die zien er eigenlijk best wel, ja, als het niet zo naar was, ziet het er eigenlijk best wel mooi uit. Wat allerlei verkleuringen en allerlei poelen met vloeistof. Het ziet er heel, ja, bijna als een kunstwerk op een bepaalde manier.
Maar het is een open plek in het bos met allemaal plassen en mooie kleuren.
Ja, waar hele nare, wat juist een teken is van hele nare activiteiten. Namelijk van het vergif wat gebruikt wordt om goud te winnen uit
maar,
de aarde.
Ja, want je zag dus ook in die meren, wat zag je daar precies gebeuren, die verkleuring?
Ja, dat Brokopondo-meer, nou ja, zoals de meeste meren uit de lucht eruit zien, zo ziet hij er ook gedeeltelijk uit. Namelijk gewoon een blauwe poel in een zee van groen. Zeker als het in regenwoud is. Maar in de buurt van goudmijnen heeft het niet die blauwe kleur meer, maar is het gewoon echt volledig geel geworden.
Hoe komt dat?
Nou, dat is eigenlijk om goud te winnen, dan moet je door een paar lagen aarde heen voordat je die goudlaag bereikt. Dus je moet een hele hoop afgraven. Nou, dat wat afgegraven wordt, dat is een beetje gelige klei. Dat wordt vervolgens schoongespoten en dat geheel wordt geloosd in een rivier. Nou ja, die rivier die eerst blauw is, daar mengt de klei zich eigenlijk in. En dan wordt het eigenlijk gewoon een gelige rivier. En dat is niet alleen, visueel het ziet er ineens anders uit. Het is gewoon heel kwalijk ook voor de natuur.
Ja, maar het is dus gewoon klei. En door die klei komt er geen zonlicht meer het meer in en is heel slecht voor het aquatische leven.
Zeker.
En daarnaast heb je ook nog die cyanidelozingen. Hoe werkt dat precies?
Ja, die cyanidelozingen, nou ja, dat kan Sterre misschien beter vertellen, maar cyanide en kwik worden gebruikt om goud los te wrikken eigenlijk uit die aarde. Hè. Dat bindt zich met het goud wat in die aarde vermengd zit. En dat kwik en die cyanide, als je het heel goed doet, kan je dat op een veilige manier doen. Er zijn professionele bedrijven die dat ook wel kunnen. Maar het grootste gedeelte van de goudwinning is toch wel wat informeler. En er zitten iets minder controles en dergelijke op. En dat gaat dan, kan dan ook heel gemakkelijk zo'n Brokopondo meer in terecht komen.
Ja, dan wordt het gewoon ergens geloosd. Ja. Het is de bedoeling dat je het netjes afvoert, maar dat doet niet iedereen. Wat zag je uit de lucht? Hoe snel is het toegenomen de afgelopen jaren?
Als je heel snel keek, dan leek het erop. Dus je gaat eerst kijken van, wat is er eigenlijk gebeurd? Nou, dan kan je zien, het lijkt dat er wat sprake is van toename. En dan ga je uitzoeken, kunnen we dat ook echt goed in kaart brengen? Dus kunnen we gewoon van, de afgelopen 30 jaar, dat eigenlijk de eerste grote satellieten waar wij ook bij kunnen, dat die sinds jaren 80, die zijn rondom de aarde gebracht, kunnen we dat een beetje sinds jaren 80, 90 in kaart brengen. Nou, en als je dan die satellietbeelden van de jaren 90 bekijkt, dat heb ik samen met Titus Knecht en Martijn Erens gedaan, dan zie je dat er in de jaren 90 eigenlijk heel weinig goudmijnen zijn. 2,5 vierkante kilometer. Je moet echt heel goed zoeken, wil je ze vinden. En breng je dat de afgelopen decennia in kaart, dan zie je dat er een enorme toename is. Dus van 2,5 vierkante kilometer rondom 1990 is dat naar 645 vierkante kilometer gegaan. Dat is gigantisch.
Ja.
Dus wat eerst gewoon een ongerept regenwoud was, tot zover het oog reikte, tot aan Brazilië aan toe, is nu gewoon doorkliefd door goudmijnen.
Maar hoe ziet het eruit? Is het één gebied of zijn het losse vlekjes of is het één doorlopende strook?
Het zijn echt allemaal, soms heb je wat grotere gebieden, maar veruit het meeste van wat wij gezien hebben zijn echt kleine aders. Eigenlijk als een soort van schimmel eet zich dat door het regenwoud heen. En dat is niet allemaal aaneengesloten. Dat is echt afhankelijk van, is er een beetje een rivier in de buurt waar je al wat in kan lozen? Waar ligt goud? Is het een beetje goed bereikbaar? Maar dat zijn op alle mogelijke plekken in het regenwoud en niet per se aaneengesloten, maar steeds hele brokken met een paar tientallen kilometers tussenpozen erin, waar dan zo'n enorme activiteit is. Want als je eenmaal bezig bent, dan ga je nog even in een zijadertje door als daar toevallig...
Ja, dus die vlekken dijen uit.
Zeker, ja.
Oké. Okay. Sterre, jij bent gaan kijken hoe dat er precies uitziet. Wat weten we eigenlijk van die goudzoekers? Waar komen die vandaan?
De goudwinning begon... die kwam in een stroomversnelling heel even kort geschiedenis in de Binnenlandse Oorlog van Suriname. Is in de jaren 80 van de 20e eeuw van het militaire regime van Desi Bouterse tegen het Jungle Commando van Ronnie Brunswijk, de huidige vicepresident. Beide partijen, met name dat Jungle Commando, die hadden heel weinig geld. En toen had de regering ook nog een soort truc uitgevoerd om het geld te ontwaarden. Toen hadden ze eigenlijk niks meer. Die ontdekten goudwinning, informele, illegale goudwinning, ver weg in het bos. Suriname bestaat uit Paramaribo en grofweg heel veel ondoordringbaar oerwoud. Dus dat kon je onzichtbaar doen. Begonnen ze eerst op kleine schaal heel rudimentair goud te winnen. Dat gebeurde daar al sinds de 17e eeuw. Dus ze wisten dat het er zat. Op een soort grote, de Greenstone Belt heet dat, een groot stuk van Suriname beslaat. Ze haalden expertise uit Brazilië. In de Amazonegebieden van Brazilië wordt al wel langer ook illegaal en ambachtelijk, tussen aanhalingstekens, goud gedolven. Maar dat ambachtelijk, dat is wel meer dan een man en zijn pannetje. Daar zijn in de loop van de afgelopen decennia steeds meer machines bij komen kijken. En dus cyanide, maar dat is eigenlijk pas heel recent. Okay. Maar vooral kwik.
Maar hoe ziet dat eruit? Want het is een vrij groot uitgestrekt gebied waar goud is. Dat is een soort geologische eenheid.
Ja. Dat is een geologische eenheid die een stuk, dat is moeilijk te vertellen, maar die een stuk van Suriname beslaat. En daar zijn allemaal goudaders. Daarvan weet niemand precies waar ze liggen, hoor. Maar er zijn dus gebieden, een groot gebied waar goud te vinden is. Op de ene plek meer dan de andere plek. En het ziet eruit als je daar bent. En ik was ook voor het eerst in zo'n gebied. Dan, je rijdt Paramaribo uit. Dan rijd je nog een uur over verharde wegen door dorpen die er heel idyllisch uitzien. En dan kom je eigenlijk in wat Surinamers echt het binnenland noemen. En daar heb je nog maar, in dit stuk heb je nog een paar wegen. Verderop in het binnenland heb je eigenlijk geen verharde wegen meer. En dat is, regenwoud. Mm-hmm. En wat mij toch nog verbaasde met alle voorkennis, want ik had ook al wat van de satellietbeelden van Erik gezien, was hoeveel industriële activiteiten daar plaatsvinden. Op veel plekken was dat regenwoud een soort theaterdoek, letterlijk. Twee rijen en dan gaat er een zandweg in. Je kunt het alleen met een four-wheel drive, kun je daarin komen. Het zijn echt hele slechte, hotse, botse wegen. En daar opent zich dan een enorm panorama van, die zandheuvels en soort modderpistes. Het ziet er ook heel treurig uit als je het regenwoud eromheen ziet en je denkt eraan dat dat eerst ook daar stond, heel doods. Als je daar heel langzaam overheen rijdt. En ik was met een milieuactivist en een chauffeur die zelf in de goudsector werkte. Dus die kende ook zijn weg. Mm-hmm. En toen kwamen op een gegeven moment, zie je dan sporen van menselijk leven. Eerst verlaten kampjes met afvalflesjes van een bekend Nederlands biermerk. En op een gegeven moment bewoonde kampjes. Dat zijn tenten met hangmatjes erin, kippen die opgegeten worden, vaak een elektriciteitsmastje, een douche, een beetje tandenborstels. Ja, het is echt. Ja.
En hoeveel mensen wonen daar?
Nou, ik denk dat niemand daar echt woont. Het zijn vaak mensen die daar in verschillende vormen van contracten of helemaal geen contracten, ja, een soort seizoensarbeiders. Vaak wat ik vaak hoorde van de mensen die ik sprak, van ze gaan een paar maanden daarheen, verdienen wat geld en gaan dan weer terug naar huis. Veel mensen wonen in de dorpen in het binnenland. Sinds de economische crisis komen er ook steeds meer mensen uit de stad. En als het geld op is, dan gaan ze weer terug.
Maar zijn het dan grote bedrijven die dit doen? Of zijn het allemaal kleine particuliere initiatieven?
Nee, het zijn vaak, daar heb ik niet heel diepgravend onderzoek naar gedaan, maar het zijn vaak een soort middelgrote bedrijven en vaak coöperaties. Kijk, je hebt iemand die is eigenaar van die grond. Daar is geen openbare lijst van, dat is heel schimmig. Mm-hmm. Soms is er wel een soort van toestemming, mm-hmm. soms helemaal niet. Soms een soort onderhandse toestemming. En dan zit er vaak iemand die mijn uitbaat. En die huurt vaak weer iemand in die machines heeft gekocht. Dat deed onze chauffeur Bob. Die verdiende zijn geld met mensen naar mijnen rijden en het verhuren van machines.
Ja.
Op die manier werken dus ook mensen in de mijnbouw. Die hebben dan vaak een opzichter in dienst die daar met of zonder geweer in een hangmat ligt, opzichter te zijn. En dan zijn er dus die soort huurlingen.
Maar het is vooral heel ondoorgrondelijk wie hier precies het meest aan verdient. Ja. Het is een soort heel ingewikkeld samenspel van allerlei partijen.
Ja.
En de mensen die daadwerkelijk het werk doen, wat voor werk is het eigenlijk? Hoe win je goud? Je hebt het over aders. Ik heb al zo'n heel romantisch beeld dat je op een gegeven moment op een ader stuit en dan heel rijk wordt, zoals dat ooit in Californië ging. Maar
dat gebeurt wel, maar in Suriname, nou, je hebt ook wel stukken waar ze echt klompen goud vinden. Daar heb ik van tevoren wel veel naar gezocht, maar waar wij waren, zeiden ze tenminste, vinden ze vooral goudstof.
En
dat
stof.
Maar dat is dus, het is gewoon heel zwaar lichamelijk werk. Op de foto's in de krant staat ook, mensen hebben, er waren soort dieselgeneratoren. En als je met kwik werkt, wordt het goud in een soort glijbaan gepompt. Mm-hmm. En daar staan mensen dan met hoge drukspuiten in modder, waar kwik zit vanaf
te spuiten. Die grond wordt in een soort glijbaan.
Ja, die wordt met tractoren en op kleinere schaal ook met de hand. Dat heb ik ook gezien. Maar meestal toch wel met een graafmachine.
Op een band gegooid?
Ja, op een berg. En dan is er een pomp die dat een band inzuigt. Zo heb ik dat gezien. En op die band stonden ze zelf met hoge drukspuiten te spuiten. Daar zitten van die motoren aan als bij een klein bootje. Dus waar je heel hard aan een touw moet trekken tot die aangaat. En dan gaan ze soms nog, maar daar mochten we niet zo in de buurt komen. Want dan kwamen we denk ik te dicht bij het mogelijke goud.
Maar er wordt dan kwik of cyanide opgespoten?
Bij cyanide gaat het weer anders.
Okay.
Dat is een proces, wat moeilijk uit te leggen, is heap leaching heet dat. Daar wordt het soort van in kuiltjes. Het ziet er een beetje uit als een wiskundeschrift. Van die vierkante rastertjes, kuiltjes met plastic. En daar wordt het cyanide erbij gedaan. Dat gaat dan een reactie aan met het zonlicht. En dan bezinken de zwaardere gouddeeltjes. Dus dat ziet er anders uit. Daardoor kun je ook herkennen.
Maar het principe is dat je voegt de chemicaliën, of je voegt chemicaliën toe. Die hechten zich aan het goud. En vervolgens kun je het eruit filteren.
Precies.
Maar het is een soort filteringsproces. Het is niet graven en hopen dat je iets vindt.
Nee, nou dat kan dus wel. Maar dan vind je dus erts. En dan moet het goud daar nog op een of andere manier uitkomen.
Ja, het is zware fysieke arbeid, maar het zijn meestal Surinamers die dit doen, of komen er ook nog mensen?
Nee, van oudsher veel Brazilianen en dieper in het binnenland zijn het ook nog niet hoofdzakelijk, maar wel veel. Hier in het eigenlijk nabije binnenland zijn het, er zijn geen cijfers van, maar de afgelopen jaren is het aantal Surinamers wel toegenomen, ook omdat het economisch zo slecht gaat. Mm. Maar er zijn ook illegale immigranten uit andere landen. Er zijn sinds een paar jaar ook Chinezen. Ook wat hoger in de boom, dus die baten ook mijnen uit.
Suriname. Het zijn sowieso warme banden tussen China en Suriname, toch?
Omdat van oudsher al, en dat, zoals ik het heb geleerd, maakt het wel makkelijker voor China om daar zaken te doen. We zijn heel erg geïnteresseerd in Suriname, ook in het kader van dat Belt and Road initiatief. Land met een zwakke overheid, weinig geld. Dus dat is ideaal voor China om een soort bruggenhoofd daar te maken. Dat is ook nog een interessant onderwerp.
Bruggenhoofd in Amerika. En is het nou zo dat Suriname in de greep van een goudkoorts? Is het, want je hebt eerder geschreven hoe vreselijk die armoede is en hoe slecht het met de Surinaamse economie gaat. Is het voor heel veel Surinamers toch dat ze denken, nou in godsnaam, ik ga maar ook maar goud zoeken?
Nou, dit is al wel, het is eigenlijk, wat er vooral zo fascinerend aan is dat het al best wel lang aan de hand is en dat er ook al best wel lang mensen zeggen, oh, dit gaat ten koste van heel veel. Daar gaan we het zo over hebben, denk ik, over van de natuur. Maar ook, het zit heel erg gekoppeld aan corruptie. Alleen, er zijn heel weinig initiatieven en er hebben heel veel mensen belang bij. Dus het is niet een plotseling nu optredende goudkoorts. Alleen, het is wat je ziet aan de beelden van Erik. Het breidt enorm uit. En het is heel belangrijk als je kijkt naar de beroepsbevolking. Suriname heeft een hele kleine bevolking. 600.000 mensen is een schatting. En de beroepsbevolking volgens de International Labour Organization bestaat uit volgens mij 236.000 mensen, waarvan de helft officieel werkloos is. En de Surinaamse overheid heeft echt heel weinig recente cijfers. Dus ook over de export, de laatste cijfers die ik in mijn stuk gebruikt heb van de centrale bank zijn uit 2020.
Ja, maar het kan zijn dat ze een enorme informele economie hebben waar dit onderdeel van uitmaakt.
Ja, en de schattingen tussen hoeveel mensen er in de kleinschalige goudwinning, daar kom ik zo nog even op terug, werken, lopen uit één van ongeveer 50.000 tot over de 100.000. Ik heb 70.000 gebruikt en dat gaat dan over mensen die direct daarin werken, dus staan te graven, maar ook indirecte werkgelegenheid zoals mensen die daar koken, mensen zoals die chauffeur, maar ook wat helaas heel veel voorkomt is prostitutie. Die chauffeur van ons, die bracht ook een cabaretje, noemde hij dat. Een cabaretje Braziliaanse hoertjes. Dat was een van zijn vaste taken. Om die wekelijks naar goudmijnen te brengen. Dus daar hangt heel veel mee samen. En wat ik nog wil zeggen, er is ook een officiële goudsector. Daar had Erik het al even over. Er zijn twee multinationals. Het Amerikaanse Newmont en het Chinese Zijin. Mm-hmm. En die werken wel op legale grond. Tenminste, één werkt er ook met cyanide. En zij hebben daar toestemming voor. En ze moeten zich aan milieuregels houden en zo. Ja. Dus dat heb je ook. Alleen daar zijn relatief gezien werk heel weinig mensen. Omdat dat heel machinaal gebeurt.
Ja, en neemt het ook enorme ruimte in beslag, die grote bedrijven die dat doen, weten we dat?
Ja, zeker. En wat het ook nog erg extra moeilijk maakt in aanvulling op wat Sarah net zei, is dat het eigenlijk met geen mogelijkheid te controleren is wat illegaal gewonnen goud is en wat legaal gewonnen goud is.
Verderop in de keten bedoel je?
Precies, want van een boom kan je nog herleiden van waar komt die ongeveer vandaan en daar kan je onderzoek naar doen, maar van goud, ja, in de kern is het gewoon een scheikundig element en daar is onmogelijk van te herleiden, komt dat uit die mijn van dat legale bedrijf dat een nette vergunning heeft, of komt dat dieper uit het oerwoud waarin niemand eigenlijk controleert wat daar precies gebeurt en
dus,
wat het allemaal net
dus
is.
Dus er is heel veel ruimte voor illegaliteit, voor de informele economie.
Ja.
Goed, Ster, die schade aan het milieu. Nou, we kunnen er wel iets bij voorstellen. Regenwoud wat gekapt wordt, dat ziet natuurlijk altijd heel dramatisch uit. Maar wat zijn nog meer, welke schade is er nog meer?
Nou, kwikgebruik, wat is in ieder geval vermoedelijk heel op hele grote schaal voorkomt, dat is gewoon heel schadelijk. Daar kun je hersenschade van oplopen. Daar vooral ongeboren baby's, maar ook het leidt, nou, er zijn heel veel onderzoeken naar, het leidt tot vervroegde dementie. Als je daar langdurige blootstelling daaraan, het slaat neer eigenlijk in alle sedimenten en ook in dieren. Dus heel veel vis in Suriname heeft een hoog kwikgehalte.
Het komt dan gewoon omdat die kwik illegaal geloosd wordt in de rivier, in het meer beland. Vissen raken besmet, mensen raken besmet.
Niet eens officieel geloosd. Ik bedoel, wat je daar ziet is, het loopt gewoon. Er is geen enkele vorm van regulering. Nee. Ergens houdt die mijn op en dan is er weer zo'n modderglijbaan de jungle in. Mm. En ja, vandaar komt het terecht in kreken in Surinaams Nederland. En van kreken, dus een soort beken in rivieren. Cyanide is in grote hoeveelheden echt dodelijk. Omdat het nog zo kort gebruikt wordt, is daar eigenlijk minder over bekend. Het wordt wel door de overheid, die speelt een hele dubbelzinnige rol hierin. Want zij, toen ik voor het eerst in Suriname was, 2 jaar geleden, toen zei de minister van Volksgezondheid, die interviewde ik over iets anders, die duwde me toen een proefschrift in handen over kwikgebruik en de gevolgen voor baby's in het binnenland. Dus die bekendheid is er wel. En toch is er niet een instantie die hele grote publieke campagnes maakt om mensen daarvoor te waarschuwen. Omdat er natuurlijk ook de banden met de politiek zijn. Heel nauw, er is
tussen de goudsector en de politiek.
En met cyanide, vorig jaar sloeg er een boot om met een vorm van cyanide die wel geïmporteerd mag worden, omdat die niet giftig is voordat die met zonlicht in aanraking komt en water. En die boot sloeg om op het Prokopondelmeer. Nou, dat werd door de regering eerst ontkend. En daarna werd er ontkend door de vicepresident Ronnie Brunswijk, van wie het een publiek geheim is dat hij heel veel goudconcessies bezit, dus daar veel aan verdient. Zeiden ze, nee, er is niks met het water, je kunt het gewoon drinken. Hij heeft ook een familielid bij het waterleidingbedrijf. Dus mensen, daar winden mensen zich aan de ene kant heel erg over op. En aan de andere kant halen mensen als houders zeggen, ja, we weten het toch niet.
Nee.
En in het binnenland zijn mensen best wel arm. En door al die industriële activiteiten gebeuren er twee dingen. Aan de ene kant, veel mensen leefden daar traditioneel. Dat wordt steeds minder mogelijk.
Traditioneel is gewoon van de visserij. Ja.
Zelfvoorzienend, dat is eigenlijk een beter woord. Dat wordt steeds minder mogelijk door dit soort activiteiten. En ook omdat de prijzen stijgen. Omdat daar steeds meer mensen komen. Dus om drinkwater te kopen of om benzine te kopen, wordt daar steeds duurder. Dus ze zijn ook steeds afhankelijker van externe inkomsten.
Dat is wel tragisch. Dus die idyllische dorpjes, ja, die worden steeds minder idyllisch. Het wordt steeds moeilijker om zelfvoorzienend te zijn.
Ja.
Erik, als jij nou naar die kaarten goed kijkt, hè, als dit in dit tempo doorgaat, waar zijn we dan naartoe op weg?
Dan komen de goudmijnen steeds dichter in het zuidoosten van het land terecht. En dan heb je bijna directe aansluiting met Brazilië. Ik sprak een Braziliaanse onderzoeker, die zei dat in Brazilië de goudmijnen al een beetje zijn uitgeput. Er is niet echt grenscontrole in het zuiden van Suriname. Dus die gaan gewoon ongecontroleerd de grenzen over en beginnen daar stukken oerwoud te kappen en goud te winnen. En dat gebeurt op steeds meer, in steeds meer delen van het land. Het breidt steeds verder uit. We hebben het met AI gedaan, dus ik kwam ook weer nieuwe delen tegen waar ineens goudmijnen lagen, terwijl ik die nog niet eens had gezien, want ik heb alles handmatig gecontroleerd natuurlijk.
Hoe bedoel je AI? Hoe werkt het dan?
Ja, in een notendop wat we voeren is gedetailleerde satellietbeelden in een machine. Die leert dan patronen herkennen van hey, hier is het overal groen en daar is het ineens geel. En dat is een dunne strook geel. Hey, zou dat een goudmijn kunnen zijn? Nou, dat train je steeds verder en verder. Dat controleer je. En dan zeg je nee, dit is geen goudmijn, dit is een rivier. Ja. Ik noem maar wat. En uiteindelijk weet zo'n model dan van nou, hier liggen ze.
Ja.
Dat hebben we uiteraard handmatig gecontroleerd en wat fouten eruit gehaald. Maar dan kom je dus ook goudmijnen tegen. Van heel veel goudmijnen wist ik met de blote ogen van, oh, daar liggen ze. Maar andere waren in delen van Suriname waarvan ik dacht, daar woont niemand, daar gebeurt helemaal niks. Maar ook daar zit al goudmijnactiviteit. Dus er zijn steeds minder ongerepte delen regenwoud in Suriname.
Ja, en Ster, je schetste nu al, het is eigenlijk een beetje een ongrijpbaar monster, hè? Omdat vaak niet duidelijk is wie er allemaal bij betrokken is en hoe het geld wordt verdeeld. De politiek heeft banden, zeker de vice premier heeft banden met de sector, waardoor ze misschien ook niet zo geneigd zijn om in te grijpen. Is er een serieuze tegenbeweging in Suriname?
Nou, er is zeker een tegenbeweging, maar die is numeriek niet heel groot. Kijk, ik was dus met een milieuactivist op stap, Erland Sleur. Er zijn nog een paar van dat soort mensen. En er zijn wel instanties die de sector willen verbeteren. Er zijn heel veel initiatieven, maar die zijn toch ook vaak aan de overheid gekoppeld. En dat is, ja, ik wil niet zeggen dat het nooit gaat lukken. Dat zou ook heel, ja, hoe zeg je dat?
Fatalistisch.
Ja, of arrogant. Ik kan niet in de toekomst kijken, maar nu zijn er veel overheidsinstellingen die plannen presenteren, terwijl diezelfde overheid, daarvan is gewoon bekend, er hebben ook mensen belangen in die sector. En er worden in 2018, uit mijn hoofd, heeft Suriname ook het internationale verdrag, Minamata-verdrag tegen het gebruik van kwik ondertekend. En toen zei Boutersen, die was toen president, nou 5 jaar, we faseren het in 5 jaar uit. En nu heeft Santokki, de huidige president, een paar maanden geleden gezegd, eind vorig jaar, ja, we hebben nog steeds 5 jaar nodig. En daar zijn ook wel goede redenen voor. En er zijn ook pilotprojecten, heel kleinschalig, voor informele goudwinning zonder kwik of cyanide. Maar
zolang Suriname toch een zwakke economie hebt, dat kun je wel zeggen, is het dan de verleiding niet gewoon te groot?
Ja, er zijn een paar dingen. Een zwakke economie. En dat zei de minister, meneer Dazai van Ruimtelijke Ordening, die liet dat ook een beetje doorschemeren. Er is vooral voor mensen in het binnenland, die zijn vaak arm. We hebben eigenlijk nog niet zoveel alternatieven. En die mensen moeten wel geld verdienen. Suriname heeft ook niet een hele volle staatskas om te zeggen, nou jongens, we gaan al deze mensen van grote uitkeringen voorzien.
Nee.
Dus dat is er. Aan de andere kant is er een heel groot probleem waar we ook een beetje op ingaan. Dat is dat er geen grondbeleid is. Dus de uitgifte van wat voor grond dan ook, daar is geen instantie voor. En het is heel moeilijk überhaupt om onafhankelijke instanties te creëren in Suriname. Maar nu is dat een soort politiek onderhands vriendjes krijgen. Nou, als dat zou veranderen, zou het al wel een stuk helpen. En er zijn bestaan, omdat er dus geen grondbeleid is, bestaan er ook nergens bestemmingsplannen voor.
Nee.
Dus het is een soort spiraal die doorbroken zou moeten worden. En dat zou beter gaan als het economisch beter gaat.
Ja, nou, laten we daarop hopen. Erik, ik neem aan dat jij dit gewoon blijft volgen. Dat we elk jaar de groei van de goudmijnen in kaart gaan brengen.
Dat zou een deprimerend feuilleton worden, maar we houden het wel in de gaten.
Ja, ja. Totdat het probleem is opgelost, toch?
Ja.
Goed, mag ik jullie allebei heel hartelijk danken voor jullie heldere uitleg.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
En u luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.